Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo deze morgen weer bij elkaar mogen zijn. En dat we veilig hier gekomen zijn. Hè? Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Als je zo afgelopen week ook weer gezien hebt wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal kan gebeuren. Dan zijn we altijd maar weer dankbaar dat de Heer ons leidt en beschermt. En ruwe stormen mogen woeden. Mij geleidt de Heere hand. En dat is toch wel bijzonder. Dat wil niet zeggen dat er niets kan gebeuren in je leven, maar wel dat Hij erbij is. En ik weet niet hoe het in u en in jouw leven is, maar wie is jouw God? Wie is uw God? We zingen zo vaak en zoveel over God. Ook vanmorgen, prachtige liederen. Het gaat om Hem, om de eer van Hem. Maar wie is jouw God? Als je daar nu echt over nadenkt. Wie is mijn God? Nou, eerlijk gezegd heb ik er al 3 dagen over nagedacht. Al langer hoor. Maar goed, in voorbereiding op deze woordverkondiging heb ik daar natuurlijk wat meer over nagedacht. Maar je zegt zo makkelijk, ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ja, sommigen gaan nog verder. Hè. Hij is alles voor mij en hij is mijn vriend. Maar wie is God nou echt? We leven in een moeilijke tijd. En ik hoor zoveel broeders en zusters klagen en kreunen, omdat ze het eigenlijk niet meer zo zien zitten. Weet je, wat moet er van terechtkomen? Nou, het is allemaal nogal dreigend. En de vraag is wat er van terecht zal komen. Maar als we onze Bijbel lezen en als we werkelijk die God van de Bijbel erkennen als onze Heer, dan mogen we altijd in alle omstandigheden vertrouwen. Want dan is Hij erbij. Dan draagt Hij je door alle stormen heen. Maar wat ik de laatste tijd, al een heel tijdje, maar de laatste tijd is dat iets erger geworden, de laatste 2 jaar, merk ik de oppervlakkigheid bij broeders en zusters. Het is zo aan de oppervlakte. En dat maakt mensen ook heel onzeker, want als je bidt, En die God, ja, waar is die God? Dan moet je het zelf een beetje proberen op te lossen. Maar als je werkelijk een relatie hebt met de levende God, ja, dan kun je op Hem vertrouwen door alles heen. Welzalig hij wiens God de Heere is. Hè? Gelukkig ben je als God de Heere is. Maar de Heere, dat is curios. Dat betekent wel Hij die het in je leven voor het zeggen heeft. Je meester. En de discipelen, ja, we hebben daar een geweldig voorbeeld aan. En ook in de storm, hè, dat ze in die boot zitten en ze dreigen te zinken. En de Heer Jezus ligt op zijn gemak te slapen. En ze hoeven hem maar wakker te maken. En hij spreekt tegen de storm, hij spreekt tegen de golven en het wordt stil. En die God is nog steeds dezelfde God. En als het in u, in jou, in mijn leven stormt, en dat gebeurt nogal eens, dan is Hij nog steeds bij machten om tot die storm te spreken. En tot die golven te spreken. En te zeggen, wees stil. Ik weet niet, ik vind het de laatste tijd zo moeilijk soms. Een paar weken geleden was ik in een gemeente, daar kom ik sinds 1994, daar ben ik al zo'n 150 keer geweest. En in één keer hoor ik daar een vrouw, waar ik altijd zuster tegen gezegd heb, zeggen dat ze dus geen relatie met de Heer Jezus heeft. Hè? Dat vindt ze allemaal maar niet zo nodig en allemaal maar een beetje moeilijk en zo. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Dan heb je al zoveel preken gehoord, al die jaren, hè? Niet alleen voor mij, maar als het goed is hoor je er zo'n 52 in een jaar of 55, als je alle diensten gaat. En dan nog de Heer Jezus Christus niet kennen. 2 weken geleden was ik in een gemeente en toen kwamen er 2 zusters naar me toe. En die zeiden, dat was geweldig, dat zouden onze mannen moeten doen. Ik zei, waarom moeten jullie mannen dat doen? Die zei, ja, die hebben nog nooit een keuze gemaakt. Ik zeg, oh, dus ze zijn hier ook niet. Ja, ze gaan elke week trouw mee. En nee, ja, wat is dat dan, hè, dat je... Natuurlijk kan het nog gebeuren, daar gaat het niet om. Maar hoe zit je dan in een samenkomst? Ik mag toch hopen dat zoals we hier bij elkaar zijn en als er meegeluisterd wordt, dat je toch een moment in je leven gehad hebt dat je die keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus Christus. Dat je zoals ook gezongen, dat die zonde beleden is. Dat je mag weten dat Hij voor je zonde gestorven is. Want dan alleen kun je ook die God leren kennen, die levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er is maar één God. En wij zijn door de jaren, door de eeuwen heen veranderd, maar God is niet veranderd. God is dezelfde, die blijft dezelfde. Ik vind het zo bijzonder, hè, dat je ook als je mag bidden, dat is het mooiste wat Hij ons geschonken heeft, dat je een moment mag nemen om in zijn aanwezigheid te zijn. Dat zijn we nu ook wel, maar als je zo alleen bent en voor hem neerbuigt, in zijn aanwezigheid komt, en dat je dan mag buigen voor een almachtige, eeuwige, onveranderlijke God. Hij die was, hij die is en er altijd zal zijn. Ik ben zo blij dat de Heere God niet vraagt, hey Piet, begrijp je dat? Want dan heb ik een probleem, want ik begrijp er niets van. Maar dat vraagt hij niet of ik het begrijp, hij vraagt of ik het geloof. En ik geloof het met heel mijn hart en dan dank ik hem ook voor de genade die hij geschonken heeft, dat ik dat ook kan geloven en mag geloven. Maar wat een God. Wat gaat er nou door je heen als je aan God denkt? Dat is natuurlijk moeilijk. Ik kom bij een oudere zuster en die zei dat vorige week nog. Ze zei, die is 94 en we hadden het zo over, als ze aan het eind van haar leven komt. Ja, ik weet nu wat ik heb, maar ik weet niet wat ik krijg. En dat is vaak ook de angst, denk ik, bij ons. Dat omdat we God niet zien, omdat we eigenlijk niet weten wie Hij is, menselijk gezegd. Dat we er dan ook een beetje angstig voor zijn. Ik weet nog, dat is al jaren geleden, dat ik een keer heel spontaan tegen de Heer zei, Heer, hier ben ik, doe u maar met mij wat u wil. En ik schrok ervan. Ik dacht, wat zou die gaan doen? Ik was er echt een beetje bang van, weet je. Maar daar hoef je bij God niet bang van te zijn. Vertrouw je maar toe aan Hem, de Almachtige. Weet je, Hij is zo groot. Hij heeft eigenlijk niemand nodig, maar dan ook niemand. Hij sprak, het was er. Hij gebood, het stond er. Hij kan alles zelf. Maar Hij heeft een verlangen om gemeenschap te hebben met mensen. En zeker met mensen die zijn zoon hebben aanvaard. Een gemeenschap met de levende God. Hij verlangt ernaar. Hij ziet er naar uit dat je komt met al je noden, met al je zorgen en je problemen, dat ook. Maar ook met je dankbaarheid en met je blijdschap dat je hem mag kennen. Dat is een geweldig voorrecht hoor. Weet je, God heeft u, jou en mij uitgekozen. Wij hebben hem niet uitgekozen. Nee, het is van God uitgegaan. En als je daarover nagedenkt, dan denk je, Heere God, als u mij dan uitgekozen hebt, dan heb u ook een plan voor mij, anders had u me ook niet uit hoeven te kiezen, toch? Had u me net zo goed aan mijn lot over kunnen laten, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een geweldig plan met u, met jou en met mijn leven. Maar strekken we er ons naar uit, kennen we hem zo goed, dat we ook ons toe durven te vertrouwen, zodat hij dat plan in ons leven kan uitvoeren. Of leven we maar gewoon een beetje aan de oppervlakte? Het komt wel goed. Daar ben ik van overtuigd. Het komt wel goed, maar niet voor iedereen. En de Heere God wil niet dat we aan de oppervlakte leven. Die wil gewoon dat we met volle teugen van zijn aanwezigheid genieten. En er staan zoveel voorbeelden in de Bijbel, maar een heel mooi voorbeeld heb ik gevonden in Psalm 139. En dat gaan we ook lezen. En die is geschreven door David. Een man die toch ook heel veel in zijn leven heeft meegemaakt. Hij was op de vlucht. Hij vreesde voor zijn leven. Hij was bij de schapen. Leeuwen en beren kwamen daar ook naar die schapen toe. Daar heeft hij de schapen voor beschermd. Noem maar op. Hij heeft ook verkeerde dingen gedaan. Maar juist die man die zoveel op ons lijkt, met al zijn fouten, met al zijn gebreken, waarvan God voordat hij gezalfd werd al tot Samuel zei, gaat die maar zelf, want dat is een man naar mijn hart. Toen moest hij alles nog gaan doen, weet je. En zo is het ook in u en in jou en mijn leven. We zijn mannen en vrouwen naar Gods hart. Ja, met al onze fouten en met al onze gebreken, met al onze tekortkomingen. Maar we moeten ervan doordrongen zijn dat God de Almachtige is. Hij sprak, het was er. Maar ook zoals de Heer Jezus van hem zei. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want alle dingen zijn mogelijk voor God. Die God, die mogen wij kennen. Met die God mogen wij leven. En door die God kunnen we dat wat op onze weg komt ook aan. Wat er dan ook gebeurt. Ja, dan kunnen we inderdaad zeggen, ik ben niet bang. Want hij is erbij. Ik maak me geen zorgen voor de toekomst. Ook al ziet die toekomst er niet zo rooskleurig uit. Maar weet u, als ik in de Bijbel lees, zie ik dat deze dingen gaan gebeuren. En dat het niet bij deze dingen blijft. Maar dat het nog erger zal worden in deze wereld. Waarom? Omdat God dat gezegd heeft. Maar hij heeft er ook iets bij gezegd. Als die dingen gaan gebeuren, hef dan je hoofd omhoog en weet dat ik spoedig ga komen. En dat is onze hoop. Dat is waar we naar uit mogen zien. Dat is wat ons door de moeilijke periode van rouw, van verdriet, van eenzaamheid en teleurstelling heen draagt. Die hoop die we hebben, die levende hoop, dat we straks voor eeuwig bij hem zullen zijn en nooit meer aan deze dingen terug zullen denken. Maar daar mogen we ook nu al mee bezig zijn. Psalm 139, en ik lees uit de NBV 21. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U dus doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht om mij heen veranderde in de nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De dag zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u omdat het ontzaglijke wonder om het Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. En de tekst heb ik gekozen uit Eén Koningen 18, vers 24. Eén Koningen 18, vers 24. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Wat een bijzonder mooie psalm hebben we gelezen. En ik weet nog, toen ik de Heer Jezus Christus niet aanvaard had, maar omdat ik in de kerk kwam, of in ieder geval met de Bijbel thuis opgevoed ben, wist ik ook van deze psalm. En ik wist ook dat God dus overal was en God overal zag. En ik vond dat niet fijn. Ik had er altijd een beetje een probleem mee, omdat ik graag dingen deed die niet in het boekje van de Heere God stonden. En er nog steeds niet in staan trouwens. Ik wilde mijn eigen weg gaan en ik wilde ook gewoon kunnen zondigen zonder dat ik me schuldig voelde. Dat klinkt allemaal een beetje raar nu ik het zeg, maar toen dacht ik er zo over. Want de God die daar gepredikt werd, die mijn oma na zoveel jaren naar de kerk te zijn gegaan, toch naar de hel liet gaan, zoals ze zelf zei, die God had ik niks mee. Maar toch bleef dat altijd een beetje aan me knagen, die Psalm 139, dat God overal was. En dat hij alles van je wist en dat hij alles van je zag. En nu, ik vind het nu zo geweldig, ik vind het zo bijzonder dat je mag weten dat God er altijd bij is. Dat is mooi. Hij is er altijd bij. Zijn we daar nog van doordrongen? Is dat u, jou, mijn God? Besef je dat in alles wat je doet, ik zal een paar dingen opnoemen, als je steelt, hij is erbij. Dat doen we natuurlijk niet, maar om een voorbeeld, hè? Als je liegt, hij is erbij. Dat doen we ook niet. Als we roddelen, hij is erbij. Dat doen we ook niet. Als we de regels van de overheid overtreden, hij is erbij. Dat doen we niet. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hij is er dus in alles bij. Beseffen we dat? Weet je, daar zouden we van doordrongen moeten zijn. Want dat is het verlangen van God. Hij heeft zijn zoon gegeven. En die zoon heeft de prijs betaald om u en jou en mij een heilig leven te laten leven. En het verlangen van God is dat we op zijn zoon gaan lijken, dat we aan hem gelijkvormig worden. En in hem was geen zonde. Nou, dat kan ik nog steeds niet zeggen. Dat wil zeggen, in de oude mens, in de nieuwe mens is geen zonde. Maar in hem was helemaal geen zonde. En wij, zegt de Heere God, zouden op hem gaan lijken. We zouden hem gelijkvormig gaan worden. Dat als God naar zijn zoon kijkt, of naar u, naar jou en mij kijkt, dat hij hetzelfde ziet als dat hij naar zijn zoon kijkt. Dat is het verlangen van God. En daarom is het zo belangrijk dat we hem kennen. En wat is het dan geweldig dat we daarmee mochten beginnen. En die eerste 6 versen, dat gaat over Gods alwetendheid. Dat is wel bijzonder, hè, als je dat leest. Heer, u kent mij en u doorgrondt mij. Ja, of je dat nou wil, leuk vindt of niet. Het is wel zo. Hij kent met een ouderwets woord de diepste roerselen van je hart. U weet het, als ik zit of sta, voor ons, ja, we zien elkaar zitten, we zien elkaar staan. De Heere God die ziet dat ook. Maar die ziet ook nu wat onze broeders en zusters die hier niet zijn thuis doen. Die ziet alles. We kunnen er geen voorstelling van maken. Maar dan komt er nog iets. Hè. U doorziet van verre mijn gedachten. Nou, jullie hebben dat niet meer. Af en toe gaan er bij mijn gedachten doorheen. Dat je denkt, dat past niet bij een kind van God, hoor. En daar kun je eigenlijk niets aan doen, weet je. Dat gedachten heb je zomaar in één keer. Dat komt zomaar naar binnen. Maar je kunt er wel voor zorgen dat die gedachten niet verder komen dan hier. Maar God die kent die gedachten gewoon al voordat ze binnenkomen. En dat is zo bijzonder. Als het dan een hele foute gedachte, een verkeerde gedachte is, dan hoef je je niet te schamen, maar dan mag je gewoon naar de Heere God gaan en zeggen, Heere God, dank u wel, Vader. U kende deze gedachte al. En ik dank u dat u die ook al vergeven hebt, maar ik wil hem wel belijden. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Ja, je kunt eigenlijk geen stap doen. Of hij weet het. Je kunt niet één keer ademhalen zonder dat hij het weet. Hij weet alles. En ik hoop ook dat je dat gaat proeven dat het zo is. Dat je daar niet bang voor hoeft te zijn, maar dat het juist een geweldige bemoediging is. Dat er iemand is die echt weet wie je bent en wat je bent en hoe je bent. En misschien ook hoe je graag zou willen zijn. Hè? Er is geen woord op mijn tong. Ik weet niet, ik heb het hier ook al vaker gezegd. Ik zeg het zo vaak. Ik weet niet wat ik over 5 minuten ga zeggen. Ik weet nog niet wat ik over 1 minuut zeg. Ik heb geen idee. Als ik hier iets zou voorlezen, dan was het. Maar ik weet het niet. Maar hij weet het wel. Hij kent het ten volle, hebben we gelezen. Nou echt, ik heb die psalm al zo vaak gelezen, maar van de week heb ik hem verschillende keren gelezen. En erover nagedacht. En dat heeft me diep in mijn hart geraakt. Wat geweldig dat je zo'n God mag kennen. Dat is niet zomaar iemand, hè. En hij is ook niet zo wispelturig als de wereldleiders, waar we de vorige keer over nagedacht hebben in Psalm 2. Hè? Waarom woeden de volken? Nou, ze gaan steeds meer. Hè? De koningen die scheppen wanorde. Maar hij weet alles. En wat is het dan heerlijk dat je in hem je rust mag vinden. Dat het aan de buitenkant mag stormen. En dat stormt ook. In de omstandigheden waarin je verkeert. En ieder van ons heeft iets. Maar daarbinnen is het stil. Nou ja, daar kan het stil zijn als je je aan hem toevertrouwt. Als je voor hem neerbuigt. En erkent. Wie is toch deze dat zelfs de golven en de wind naar hem luisteren? Wie is toch deze? Die God die u, jou, mij met zorg heeft toebereid, zoals we gelezen hebben en zo nog wel even overdenken. U omsluit mij van achteren en van voren, u legt uw hand op mij. Ja, dat merken we niet altijd zo, maar toch, er zijn heel vaak momenten geweest. En van de week had ik ook nog zo'n moment dat ik toch zeg, dank u wel Vader. Dat u me beschermd hebt. He? Dat hij er was. Hij legt zijn hand op je. En dat is geen zware hand die op je drukt. Nee, het is eigenlijk een hand van bemoediging. Een hand van liefde. Een hand van trouw. Omdat hij een God van trouw is. En dan zegt David, maar ik zeg het ook. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Je begrijpt er werkelijk niks van. Wat een God, hè. Ongekend, wat een God. Dat zijn de eerste 6 versen waar het gaat over Gods alwetendheid. Hè? En de volgende versen gaat om Gods alomtegenwoordigheid. Dat hij er altijd bij is, waar je ook bent. Nou, ik hoop niet dat je dat erg vindt, maar dat je dat ook fijn vindt. Hè? Dat, zoals ik het geleerd heb om fijn te vinden, een zegen te vinden dat hij erbij is. Ik hoop dat dat ook in u en jouw leven zo zal zijn. En dat je mag weten, hij is erbij. En David die zegt dan, hoe zou ik in vers 7 aan uw aandacht ontsnappen? Wij beloven elkaar wel eens wat. Hè? En zeggen, nou, ik zal voor je bidden. Misschien doen we dat dan 1 keer of 2 keer en dan ja, dan komen er weer andere dingen. Of je gaat voor een ander bidden, of je belooft wat en je vergeet het helemaal. Kan zomaar gebeuren, zeker als je wat ouder wordt. Maar God, die vergeet niks. God is volmaakt. En je kunt dus ook niet aan zijn aandacht ontsnappen. Je kunt niet aan zijn blikken ontkomen. Dan denk ik aan Petrus, hè? Wat moet dat geweest zijn? Toen hij 3 keer zei, ik ken hem niet. En dat zei hij niet zomaar eventjes van, oh, ik ken hem niet. Nee, hij ging nogal aardig tekeer, zegt de Bijbel. En toen kraaide de haan en de Heer Jezus keek om. En Petrus keek in zijn ogen. Die waren zo liefdevol. Die waren niet verwijtend. De Heer Jezus wist al lang wat Petrus ging doen. Nee, Petrus barstte in huilen uit, omdat hij zag wat hij gedaan had en dat de Heer Jezus toch met liefdevolle ogen naar hem keek. Zoals ook bij die rijke jongeling. En hij was met ontferming bewogen. En de Heer Jezus is God. En hij kijkt nog steeds naar u, naar jou en mij als we de fout ingaan. En wij misschien een beetje bang zijn dat we het verkeerd gedaan hebben. Maar kijk hem maar aan en kijk maar in die liefdevolle ogen. Het is onbegrijpelijk, maar zo is God. Ongekend. Omdat er... Je ontsnapt niet aan zijn aandacht en aan zijn blikken ontkom je niet. En dan gaat David verder. Als ik naar de hemel zou gaan, u bent er. Ging ik naar het dodenrijk, u bent er. Al ging ik op vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zo, ken je die God? Durf je het van die God te verwachten? Zoals David door alles heen, door al zijn fouten, door al zijn gebreken, door al zijn zonden. Durf je het zo van hem te verwachten? En dan gaat hij nog verder. Als ik zei, laat de duisternis mij opslokken, het licht om mij heen veranderde in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. Weet je, wij hebben dat, hè, dat we het verschil tussen licht en duister, en we hebben ook schemer uitgevonden, want dat is makkelijk voor ons. Dan wandelen we niet in de duisternis en niet in het licht, maar een beetje in de schemer, hè, met 1 been in de wereld en met 1 been in de hemel. Maar zo hoort het niet. Maar in ieder geval, David die zei ook, hè, de nacht zou oplichten als de dag en de duisternis helder als het licht. Bij God, God is licht. God is licht. En als de duisternis in je leven is, kun je God niet ontmoeten. Omdat God licht is. En daarom is het zo belangrijk dat we onze duisternis, en die kan in het leven van een christen zijn, maar dat we dat belijden en dat we het licht van God in ons leven laten schijnen. Doe maar. Vraag maar of hij je wil verlichten. Dan zie je al die donkere plekken in je leven. En als daar het licht van hem bij mag komen, dan is het ook licht. Want je kunt je niet verbergen. Gisteren las ik dat van de ventje van 7, geloof ik. Die zat in zo'n put. Hij was al overleden. Dat is nu weer 3 keer achter elkaar dat er zo'n ventje in een put valt. Hè? Verschrikkelijk gewoon. En dan, ja, die mannen die staan erboven te kijken, die moeten heel veel doen. God ziet het gewoon. Ja, en mensen, had God het dan niet kunnen voorkomen. Ja, dat had hij ook nog. Maar goed, dat zijn anderen. Maar God weet dat gewoon. Hè? Waar je ook bent. Je kunt je voor mensen verbergen, maar voor God nooit. En daarom is het zo fijn als je een levende en een goede relatie met hem hebt. En dan vanaf vers 13, dan gaat het over Gods almacht. Ja, en wat we daar gelezen hebben, dat is in ons leven gewoon gebeurd en is nog steeds gaande. En heel lang heb ik gedacht dat ik niet zo welkom was. En dat het misschien toch niet gepland was. En dat heb ik jaren met me meegedragen. met alle gevolgen van dien. Maar als ik dan deze psalm lees, dan heeft het eigenlijk alleen maar met je vader en moeder te maken, omdat God wilde dat je in deze wereld zou leven. En natuurlijk ook dat je ze zou eren en zo. Maar goed, in eerste instantie heeft de Heere God u, jou, mijn vader en moeder gebruikt om je in deze wereld zijn plaats in te laten nemen. De plaats die hij voor je bedacht heeft. En dan is het zo bijzonder. U was het die mijn nieren vormde, het diepste van je lichaam. Je nieren. En dan ben je niet zomaar op de wereld geschopt. Dat hoor je zo vaak, we schoppen er weer een op de wereld, hè? Nee. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. In de oude Statenvertaling staat zelfs beduurde. Nou, die heeft dus een heel groot schilderij geborduurd. Nou, ik heb gezien wat voor een werk dat erin zit. He? En als je dan denkt, God, beduurde je in de moederschoot. Nou was dat nog maar heel klein. Maar dat is nou juist het grootste wonder, dat er in dat hele kleine alles op en aan zit. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Nou, ik ben zo lang ontevreden geweest over mezelf. Als ik in de spiegel keek, dan dacht ik, Heere God, met mij heb u wel een foutje gemaakt. U had het wel eens wat anders kunnen doen. Ik nam me dat zeer kwalijk. Maar goed, dat is ook vergeven. Gelukkig. En gelukkig mag ik nu zien dat ik toch wonderbaarlijk gemaakt ben. En u en jij ook, hoe wonderbaarlijk je in elkaar steekt. Ja, met alle dingen die eraan ontbreken, of met alle dingen die toch eventueel fout zijn in ons lichaam, toch is het nog steeds onbegrijpelijk en wonderbaarlijk. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Ken je die God zo? Of ben je ook ontevreden met jezelf? Of wil je misschien ook zo graag die ander zijn, die zo mooi kan bidden, die zo mooi op de piano kan spelen, die zo mooi kan zingen? Die ander die kan doen en laten wat hij wil, omdat hij of zij gezond zijn? Of ben je gewoon tevreden zoals je bent? Natuurlijk, we leven in een gebroken wereld en we hebben een gebroken lichaam. Zo heeft God het niet bedoeld. God had het bedoeld dat je zou leven zoals Adam en Eva in volmaaktheid. Maar iemand vond het niet zo leuk. En de gevolgen zien we nog steeds. En die delen we ook mee. Maar toch mogen we zien dat we wonderbaarlijk gemaakt zijn, omdat we een wonderbaarlijke God hebben. Ik ga verder, want ik zie dat de tijd ook doorgaat. En dan staat er, toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. God weet precies wanneer het einde is, wanneer je je laatste adem uitblaast. Hij kende je van het begin toen er nog niets was. Je ouders kenden je nog niet eens. Hè? Hij kende je. Tot op het moment dat je adem uitblaast en dan voor eeuwig bij hem zal zijn. Dat zal helemaal geweldig zijn, daar mogen we naar uitkijken. En dan zegt David, hè, als hij dan over al die dingen nadenkt, en waarschijnlijk lag hij achterover in het gras naar boven te kijken, ik weet het niet, er staat er niet bij. Maar dan zegt hij, hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos, sorry, hoe eindeloos is er aantal, ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee, ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. En nu de tekst. Waarom heb ik deze tekst erbij gezocht? Die tekst gaat over Elia, dat hij boven op de berg Karmel is met die Baalpriesters. En dan doet Elia dit voorstel. Nou, dan doet hij dit voorstel en hij zegt: u moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. Die God die antwoordt met vuur is de ware God. En heel het volk stemde met dit voorstel in. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Op het moment dat u, jij, ik onze knieën hebben gebogen, onze zonden hebben beleden, is zijn vuur, want de Heilige Geest is het vuur van God, is zijn vuur in ons neergedaald. Hij is de ware God. Hij is u, jou, mijn ware God. En ik hoop, ik heb het erbij geschreven zo even, mijn verlangen en mijn gebed is dat de Heer, dat God, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, mij een geest zal geven van inzicht in wat geopenbaard is, opdat ik hem mag kennen. En dat wens ik u en jou ook toe. Dat we samen bidden wat er staat in Efeze 1 vers 17. En mijn bede is dat u, jij, een verlangen zult hebben of krijgen. Dat we zullen bidden, wil u mij geven een geest van wijsheid en openbaring om u recht te kennen, verlichte ogen van mijn hart. Alles tot meerdere glorie van zijn nooit volprezen naam. De Heere zegen zijn woord aan ons hart. Wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God? Een schuilplaats en een schild, een burcht en een bevrijder is Hij voor wie vertrouwen op Hem.